Welkom bij Zutphen de podcast. Mijn naam is Jesse Sprikkelman. Dit is een podcast van Produ Media. In deze korte podcast vertel ik je de verhalen die Zutphen te vertellen heeft. Van verhalen uit de verre geschiedenis tot verhalen die niet eens zo heel lang geleden zijn. Dit keer een wat andere aflevering dan je van ons gewend bent. Ik heb namelijk iemand in de studio.
Ik ben David Kastelein. Ik heb jarenlang gewerkt in de gemeente Zutphen als archeoloog. En nou ja, als zodanig natuurlijk heel veel te maken gehad met de geschiedenis van Zutphen. Heel veel gezien. En nou, samen met mijn goede vriend en oud-studiegenoot Dirk Jan ben ik eigenlijk bezig met het schrijven van een vrolijke kanon van Zutphen.
Dit wordt een boek vol met historisch beeldmateriaal, cartoons en illustraties over de geschiedenis van Zutphen. En hij verschijnt in oktober dit jaar. In deze podcast een aantal interessante feiten uit het boek.
Rond het jaar 1000 heeft er eigenlijk op de Overmars, hè, dus de overkant van de IJssel, heeft er een kasteel gestaan. Dat is oorspronkelijk eigenlijk een jachtslot geweest van de graven van Gelre. Hè, die het vervolgens in beheer hebben gegeven aan een kastelein eigenlijk. Hè, dat is op zich wel toepasselijk natuurlijk bij mijn naam om het erover te hebben. die beheerde het en als de graaf dan langskwam om te jagen, dan moest hij zorgen dat alles voor elkaar was. Dienen ook als een soort jachtopziener. En alleen ergens halverwege de 12e of 13e eeuw moest hij een andere baan zoeken. Want de graaf die besloot het hele gebied te verkopen aan de stad Zutphen.
Hoe kan het dat heel veel mensen niet weten dat daar vroeger een kasteel stond?
Domweg natuurlijk vanwege het feit dat hij er eigenlijk ook niet bestaat. Hij staat op de hoven, eigenlijk waar al die tuinerijen liggen. Het kasteel zelf is in het begin van de 19e eeuw is het helemaal gesloopt. Je moet je voorstellen, er heeft eerst een zogenaamd motkasteel gestaan. Dat is eigenlijk, heel onderbiedig gezegd, een flinke hoop zand. Een bult die een beetje uitstak boven het natte gebied. Want de mars betekent eigenlijk moeras is een nat gebied. Nou, er stond een klein houten kasteel op een soort, bijna een soort torentje. Er zat een kleine voorburcht bij. En dat ding is ergens waarschijnlijk rond 1230 is hij gesloopt. Hè? Op dat moment komt steenbouw in de mode. Wordt er een houten, in plaats van een houten kasteel, wordt er een bakstenen gebouw neergezet. En dat breidt zich in de loop der jaren uit. En nou goed, daar hebben we op zich ook eens niet zo heel veel afbeelding van. Er zijn toevallig een paar mooie prenten van Cornelis Pronk. Die is eigenlijk de hele noordelijke Nederlander wel rondgereden ergens in de 18e eeuw. Om van alle belangrijke landgoederen om daar tekening van te maken. Daar zie je dus ook keurig netjes een kasteel De Mars. Op dat moment eigenlijk bestaat uit een groot hoofdgebouw met een paar mooie vleugels. Je ziet het een paar mooie trapgevels erop. En dat kasteel dat is aan het einde van de 18e eeuw wordt het bewoond door de familie van de Kapelle tot de Mars. En die slaan op een bepaald moment op de vlucht. Want op dat moment komen de Fransen ons land binnen. Iedereen weet wat er met de adel in Frankrijk is gebeurd. Dus de paniek slaat toe. En het gebouw raakt eigenlijk steeds meer vervallen. Het zal waarschijnlijk ook al niet al te goed zijn geweest. En dan wordt het in de 19e eeuw geveild. En is er eigenlijk niks meer van te zien.
Davy, toen ik laatst over de Nieuwstad in Zutphen fietste, vroeg ik mij af, waar komt die naam toch eigenlijk vandaan?
Ja, dat is helemaal natuurlijk een heel raar iets. Hè? Ergens in de loop van de 13e eeuw besluit Otto dat het een heel goed idee is om een tweede stad te stichten direct naast de stad Zutphen. Nee, de hele Nieuwstad heeft gewoon heeft eigen rechten gehad. Werd bestuurd door de graaf, lag aan de overkant van de Berkel en fungeerde als een soort van concurrent. En die gekke situatie heeft gewoon voortgeduurd tot 1316. Op dat moment krijgt de stad die krijgt dan de volledige rechten over de Nieuwstad. En dan hebben we dus weer één Zutphen. In de Berkel lag een watermolen. Die was heel slim, die was eigendom van de graaf. En die had daar dus alle inkomsten, de rechten op de inkomsten. En in dat jaar verpacht hij het ook aan iemand voor £1000. om daar jaarlijks wel de vruchten van te plukken, maar geen last te hebben van bijvoorbeeld schilderwerk. En die watermolens die hebben er eigenlijk nog gestaan tot ik meen even iets van 1853. En dan worden die complexen pas gesloopt.
Was dat die nieuwe stad een soort van machtsvertoon, een soort van prestige, van laten zien van goh, ik kan dat ook?
Nou, dat weten we dus eigenlijk niet. Het is heel gek. In die tijd worden we allerlei andere steden gesticht. Je hebt dan na 1237 volgens mij wordt bijvoorbeeld Doesburg gesticht. Dat ligt, op dat moment ligt er helemaal niets. Maar dat ligt eigenlijk wel natuurlijk helemaal op de samenvloeiing van de Oude IJssel en de IJssel. Er staan alleen een paar boerderijen en er wordt gewoon bedacht van het is Otto II die denkt van wat een goed idee, we leggen daar een stad neer. Hij verleent op dat moment bijvoorbeeld ook Hattem, wat echt wel aan de rand van zijn machtsgebied ligt. Dat verleent de stadsrechten. Dus hij krijgt dan wel invloed. Hij geeft wat weg, want de directe belastingopbrengsten die krijgt hij bijvoorbeeld niet. Maar die steden die krijgen vaak wel allerlei marktrechten. En ja, op basis daarmee komt er wel steeds geld binnen. En hij heeft ook wel andere middelen om dingen af te romen. Hij heeft bijvoorbeeld de accijnzen op bijvoorbeeld het gruit, waar je bier mee gebrouwen werd, die houdt hij heel lang in eigen handen. En ja, als er markt is, hoe minder wordt gedronken, hoe beter het is.
Zo nu en dan worden er bijzondere dingen gevonden in Zutphen door archeologen. Zo was daar in 2013 de Zutphense kwadrant.
Een van de meest bijzondere vondsten die gedaan is in de tijd dat ik bij Archeologie Zutphen werkte. Bij het plaatsen van een aantal bomen op de houtmarkt, er is een groot kijkgat gegraven. En goed, daar kwam eigenlijk het beeld uit van hoe die markt op een gegeven moment iets ontwikkelt. Maar op een vrijdagmiddag komt een van de vrijwilligers, die was bezig met de schoonmaak van wat fondsen, komt naar me toe lopen en zegt: Davy, weet jij wat het is? Gewoon een messing driehoekje. En vervolgens zijn we dat ding eigenlijk verder gaan onderzoeken. En er kwamen wat hele leuke eigenaardigheden aan uit. Ja, de meeste zonnewijzers die geven zonneuren aan. Zomers is een dag langer dan winters. Dus als je een zonnewijzer verdeelt in 12 delen, dan is in de zomer een uur, als je op de klok kijkt, langer dan in de winter. Mm-hmm. Maar hier hadden ze een heel slim soort correctietabel op aangebracht met een schietloodje. Dat is wat lastig uitleggen over de microfoon. Maar het kwam erop neer dat in de zomer en in de winter de uren eigenlijk gewoon even lang waren. En dat werken met gelijke uren, met gelijke klokuren, dat was iets waarvan we altijd hebben aangenomen dat het ergens in de loop van de 15e eeuw ontdekt zou worden. En die zonnewijzer is gewoon een paar honderd jaar ouder. En dan gewoon in Zutphen, gewoon achterloos weggegooid ergens in een gedempte gracht. Ja, dat is natuurlijk is waanzinnig. En het grappige was, met zo'n ding kun je ook nog je breedtegraad bepalen. Want er staat gewoon een gradenverdeling op. En bij een normale gradenboog zou je zeggen, die gaat tot 90 graden. Maar om de een of andere reden ging deze niet verder dan 53 graden. En als je op 53 graden gaat navigeren, dan zou je in de zomerdag zou je niet verder komen dan Brugge, wat toevallig de zuidgrens is van het Hansehandelsgebied. En zou je op de sterren navigeren, op de Poolster, dan zou je niet verder noordelijk kunnen navigeren dan een pak beet Bergen in tegenwoordige Noorwegen. Nou ja, wat is precies dat Hansebereik? Het is natuurlijk een waanzinnige vondst. Ja. Dus of die dan ooit praktisch gebruikt is, dat het bijna een soort toeristische... Nou, u was in de Hanze en kijk ons eens slim zijn met ons uurwerk is. Geen idee.
Het merchandise.
De eerste Zwitserse uurwerk was eigenlijk gewoon Zutphers.
Genoeg interessants te vinden dus in het vrolijke kanon van Zutphen, die in oktober uit gaat komen. Davy, hoe zorgen jullie ervoor dat alle geschiedenisverhalen voor iedereen te begrijpen zijn?
Nou, we hebben het vooral geprobeerd om het leuk te houden. Nou ja, je probeert echt wel wat. Je pikt een leuk onderwerp uit. Daar vertel je wat algemeens over. En dan ga je op zoek naar ook wat leuke weetjes. En die kunnen best wel wat de diepte in gaan. Maar je moet het... probeer het ook niet technisch te schrijven.
Nee, precies.
Dus leg het uit met leuke plaatjes. Hebben we oude afbeeldingen. Gebruik ze ook vooral. En geschiedenis, het mag ook vooral leuk zijn.
Dit was een special van Zutphen de podcast over het vrolijke kanon van Zutphen. Wil je reageren? Stuur dan een berichtje via Instagram. Daar heet ik Jesse is dit. Zutphen de podcast is een podcast van ProduMedia.